Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 108 en daarvan vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En wat er verder volgt, Psalm 108... Vers 1 en 2.
Thank you.
lezen hetzelfde gedeelte dat vanmorgen werd gelezen, gemeente Lucas 2 vanaf vers 1 tot en met 20. Lucas 2 vanaf vers 1 tot en met 20, na de lezing van Gods woord, zingen we Psalm 100 vers 1 en 3. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden. En eigenlijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. Zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrees. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En volstonde aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de lezing van Gods woord. wij de Heere gemeente en over ons samen zijn rondom zijn woord. Wanneer u ons op deze kerstdag, Heere, samenbrengt rondom het geopende evangelie van u, de drie enige God, krijgen de woorden uit Lucas 2, juist op deze plek, hier in het podium in Renswoude, des te meer klank en betekenis, omdat er voor hen geen plaats was. Mogen wij op deze plaats samenkomen, rondom uw woord. U werd de deur geweest, en voor ons werden de deuren geopend. Voor u was geen plaats onder de mensen, en u maakte daarin plaats voor mensen. Nou komen wij samen op deze plaats, heren, in een gebouw dat niet van ons is, dat in geen enkel opzicht lijkt, ook op een kerk en op een bedehuis. Tegelijkertijd is het wel de plek waar u wilt wonen en waar u wilt werken. En wij bidden u daarom, heren, geef dat we niet alleen in deze dagen ook in verwondering mogen opzien wie zijn wij, dat we een plaats van u hebben gekregen, om ook samen te komen rondom uw woord. Wie zijn wij wanneer we vandaag of vanmiddag hier als gasten met de gemeente bijeen zijn gekomen? Dat we lid mogen zijn van de gemeente. Een gebouw mogen hebben. Waar we zondag aan zondag mogen samenkomen rondom woord en sacrament. Dat is alles genade. Gekocht en verdiend door hem die zich liet leggen in een kribbe. Heere, wanneer we door u op onze plek worden gezet, en ook die woorden door uw geest worden gelegd op de bodem van ons hart, dan is het een wonder dat u ons nog een plaats vergunt. Wie zijn wij dat we mogen samenkomen? Wie zijn wij dat u ons de middelen aanreikt, waardoor we thuis of op een andere plaats, nu of op een later moment, verbonden mogen zijn met deze dienst? We willen tegelijkertijd, Heere, vervul ook deze plaats met uw aanwezigheid. Wees niet als een voorbijganger, maar wilt u in ons midden wonen en werken. En met kracht ook uw woord dat vandaag verkondigd mag worden in het midden van de gemeente of in ons leven, door uw geest ook toepassen, opdat we in het besef van wie wij zijn tegenover u, het ook leren nastamelen, wat uw woord ons voorhoudt en wat ook vanmiddag ons wordt verkondigd, want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij arm is geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoud worden. Vervul ons dan, Heer, ook met de goederen die gekocht, betaald, verworven en doorleefd zijn door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maak ons niet alleen arm in onszelf, Heer, dat is genade, maar werk ook door en vervul ons met alles wat van u in Christus is. En geef dat we zo terug mogen keren van deze plaats. Met blijdschap en met verwondering. En het niet kunnen nalaten om hen die door u op ons pad worden geplaatst, ook te vertellen de grote daden van u. Dat wat we hier op deze plaats mochten zien en mochten horen. En wat ook door uw geest in ons leven werd gelegd. En dank dat we ook in alle rust en vrijheid mogen samenkomen. We bidden in deze dienst nogmaals voor vervolgde christenen. Die het aan de lijve ondervinden dat voor hen geen plaats is in een samenleving. Gedenken in uw gunst. Genade en trouw, wilt u hen opzoeken, met hen zijn in moeilijke omstandigheden, in het bijzonder wanneer de navolging van u hen ook brengt in de gevangenis. Zoek hen op achter gesloten gevangenisdeuren. Staat u hen bij in moeilijke momenten, in het bijzonder ook in proces, wanneer ze niet kunnen terugvallen op een eerlijke begeleiding. Heren, wilt u dan zelf, als de grote advocaat, ook hen nabij staan, met hen zijn in hun omstandigheden, en ondersteunen van onder uw eeuwige armen, en geven dat hun leiding, woord en daad ook door u, tot rijke zegen wordt gesteld. Bid in deze dagen, Heren, voor het kerkelijk leven, binnen ons land, binnen de grens ook van ons vaderland, wees met de verschillende kerkverbanden waar uw woord wordt verkondigd. Het zij hier in deze directe omgeving, het zij op andere plaatsen, wilt u te midden van alle verwarring, verdeeldheid, verkilling, ook doorgaan met uw kerkvergaderend werk. En in het leven van jongeren en ouderen die door u worden gebracht onder de verkondiging van uw woord, uw koninkrijk laten komen. Bid u voor de verschillende opleidingen die ons land telt, waar jongeren en ouderen worden opgeleid met het oog op het plaatsen in uw koninkrijk of in de samenleving. Zegent u hen die studeren. Zegent u ook hen, heren, die daar doseren en lesgeven. En dat bidden we ook heel in het bijzonder voor onze collega broeder, professor Van der Bijl, die vanmiddag met zijn gezin in ons midden is. Bedouw hem met uw geest. Geef hem alles wat hij nodig heeft om met het vertrouwen dat hij ontvangen heeft, zowel binnen het kerkverband waar hij toe behoort, als ook binnen onze kerken, ook door u tot zegen gesteld te worden voor jongeren en ouderen. Wees hem nabij ook in zijn persoonlijke omstandigheden en omring zijn gezin met uw zorg en draag hem in uw trouw. Gedenk ook ons kerkelijk leven. U overziet het als de enige, Heere. U weet wat er speelt achter gesloten vergaderdeuren. U weet wat er omgaat, ook in het hart van alle betrokkenen bij de verschillende vergaderingen. We leggen het neer bij u. Met de bede, wilt u met ons doen wat u behaagt. En Heere, geef dat we dan ook kunnen loslaten. In het besef dat u de koning van de kerk bent. Dat u in uw recht staat wanneer u ons overgeeft aan onze verwarring. Maar we geven, Heere, dat we ook mogen ondervinden dat het genade is wanneer u door woord en geest wilt verenigen rondom de schrift. We bidden u daarom in ootmoed, ziende ook op onze eigen verlegenheid, zonde en schuld, of u niet met ons wilt omgaan zoals wij met u en met elkaar omgaan. Maar neem redenen uit uzelf en verheerlijk uzelf ook in het midden van het kerkelijk leven, zowel binnen onze kerken als daarbuiten, tot roem van uw genade en tot de getuigenis ook in onze samenleving. Gedenk ons, Heer, als wij samen zijn gekomen rondom uw woord, wilt u ons nabij zijn, geeft u rust, concentratie en in het bijzonder de leiding en het onderwijs van uw geest. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 103, en daarvan vers 1 en vers 10. Tijdens het voorspel vindt de dienst ter offerande plaats. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk, tweede kerkelijke kassen, derde huisvesting, en dat betekent nieuwbouw. Bij de uitgang is de opbrengst van de bussen bestemd voor de stichting Woord en Daad.
Thank you.
van Psalm 103 zingen we na het amen van de prediking. Psalm 103 vers 11 na het amen van de prediking. Vanmorgen werd Gods woord verkondigd vanuit Lucas 2. Woorden vers 10 en 11a waar de engel zegt: vrees niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden is geboren de zaligmaker. Vanmiddag gaan we naar Bethlehem. Daartoe aangespoord door het woord wat we lezen in vers 15, 16 en 17a. Dan zegt het evangelie tegen ons: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden. Tot zover. Laat ons naar Bethlehem gaan. Onder dit thema wordt dit gedeelte uit Gods woord verkondigd. Laat ons naar Bethlehem gaan om te komen tot de geboren zaligmaker. Dat is de eerste lijn vanuit de tekst. Om te komen tot de geboren zaligmaker. Om te vinden de geboren zaligmaker. Dat is de tweede lijn. En om te zien de geboren zaligmaker. Dus om te komen tot de geboren zaligmaker. Om te vinden de geboren zaligmaker en om te zien de geboren zaligmaker. Het was geen woordspel vanmiddag, gemeente, toen ik zei: wij gaan naar Bethlehem. Immers, wij lezen vanmiddag het evangelie. En dat is Gods stem tot u, jou en mij. Is geen geschiedenisboek. Waar verslagen wordt wat daar en toen is gebeurd. Wat we voor kennisgeving kunnen aannemen en dan achterloos naast ons neer kunnen leggen en weer verder gaan, overgaan tot de orde van de dag. Nee, wij lezen vanmiddag en wij luisteren vanmiddag naar Gods woord. Die stem die toen sprak, zo zagen we vanmorgen al. Die sprak vanmorgen tot ons. Zie ik, we zeiden toen tegen elkaar, let op, dat is niet de stem van de engel. De engel is maar een boodschappenjongen. Dat is de stem van zijn meester. Koning van hemel en aarde, ik met een hoofdletter. Ik verkondig u grote blijdschap voor al de volken wezen zal. En zo klinkt vanmiddag ook die stem tot u en tot mij. En het is dus niet de eerste keer dat deze stem klinkt. Nee, hij heeft eerder geklonken. En als wij vanmiddag naar Bethlehem gaan, dan lopen wij al op het platgetreden pad naar Bethlehem. Velen zijn ons al voorgegaan. Al is het denk ik voor verschillende onder ons. En dat is wel het gebed. En ook de drang vanmiddag in de prediking. Dat het voor u of voor jou de eerste keer is dat je in Bethlehem komt. Velen zijn ons al voorgegaan. En tot en met de wederkomst van de zaligmaker zullen velen ons nog volgen. Overal waar dit woord in de wereld wordt verkondigd, klinkt de oproep: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Een oproep die hier in dit gedeelte niet uit de lucht komt vallen. We zagen dat deze herders vlak voordat ze de engel ontmoeten als hemelse bode die door de God werd gezonden en in hun midden plotseling verscheen, gewoon bezig waren met hun werk. Ze hielden de nachtwacht en we zeiden tegen elkaar, daar moeten we dus ook niet meer van maken dan alleen dat. Ze waren bezig in hun dagelijkse beslommeringen. Ze waren bezig met het uitoefenen van hun beroep, met het dragen van hun verantwoordelijkheden. En plotseling stond de engel daar in het midden. Die verkondigde namens zijn zender komst en de geboorte van de zaligmaker, die gekomen was om te zoeken en te zaligmaken met het oog op heel de wereld. Had zijn vader hem gezonden en neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Het is dus een reactie op het woord van God. Dat de herders het hier tegen elkaar zeggen: laat ons dan naar Bethlehem gaan. En het is niet alleen een reactie op het woord van God. Als ik het goed lees, gemeente, wat de engel zegt, dan heeft hij geen bevel gegeven tegen de herders. Jullie moeten naar Bethlehem gaan. Hij heeft er niet aangespoord en hen ook niet verzekerd dat zolang als ze wegbleven bij de kudde, ze zich ook geen zorgen hoefden te maken over de schapen. Die schapen liggen wel voor de rekening, voor de groter schepper van hemel en aarde. Nee, de engel heeft het woord verkondigd namens zijn koning en hij heeft hem verteld dat er een geboren zaligmaker geboren is in Bethlehem, in doeken is gewonden en neergelegd is in de kribbe en dan volgt er geen bevel. Maar wat ik enkele weken geleden al een keer eerder tegen u gezegd heeft, in die door de weekse dienst met het oog op de bediening van het avondmaal, wil ik nu nog een keer herhalen. In de belofte ligt de aansporing om te gaan. In de belofte ligt de aansporing om te gaan. We zien dat hier ook gebeuren, gemeenten. Als deze engel spreekt, dan vertelt hij verschillende dingen. Kijk er maar met me mee. Het eerste wat hij tegen deze herders zegt, gij zult het kindeke vinden. Vers 12. Gij zult het kindeke vinden. Daar is van de kant van de Heere dus geen twijfel over. Daar is geen aarzeling bij de Heere. Nee, juist met deze opdracht is de engel vanuit de hemel gezonden naar deze herders. Midden in de nacht staat hij in hun midden en het eerste wat hij tegen hen zegt is, jullie zullen het kind vinden. Maar dit is het heilige evangelie. Dat vanmiddag ook tot jou en tot u klinkt. Wie met mij meegaat vanmiddag naar Bethlehem. Zal het kind vinden. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dan zou er iets schorten aan de machtige daden van de Heere waarom hij zijn zoon neergelegd heeft in een kribbe in Bethlehem. Juist met dat doel heeft de vader zijn zoon gelegd door de handen van Maria de kribbe in Bethlehem. Opdat mensen zoals u en ik hem zouden vinden. En aan die belofte ontspringt dus de oproep. Laat ons dan naar Bethlehem gaan. Waarom? Omdat God gezegd heeft. U zult hem vinden. En dat niet alleen, gemeente, deze oproep klinkt niet alleen, die ontspringt niet alleen vanuit de belofte, u zult hem vinden, maar de Heere maakt voordat die oproep klinkt ook duidelijk wie we zullen vinden. Kijk u maar mee, staat in het vers dat vanmorgen centraal stond, u is heden geboren, de zaligmaker. Met andere woorden, de Heere maakt vanaf het begin al duidelijk, legt het helemaal open, laat daar geen misverstand over ontstaan, bestaan. Wie wij daar zullen vinden. De zaligmaker. De van God gezonde zaligmaker. De belichaming van Gods opzoekende zondaarsliefde. Het bewijs van Gods betrouwbaarheid. De gave van Gods liefde. Laten we vanmiddag naar Bethlehem gaan. Voordat we gaan hebben we al de verzekering, u zult hem daar vinden. En voordat we naar binnen gaan, ons zullen buigen over de kribbe in Bethlehem, heeft de Heere al verteld wie daar ligt. Niet een jongetje, pas geboren. Nee, de zaligmaker. Er is nog een reden, gemeente, waarom juist de herders dat tegen elkaar zeggen. Ze hebben dat ook gehoord in het lied van de engelen. Wat daarachter schuil gaat, achter deze boodschapper die deze hemelse bode hun verteld heeft namens zijn zender. De engelen sloten die machtige prediking van die hemelbode af met het ere zij God, vers 14. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde in de mensen. Een welbehaag. En als u met eerbied gesproken vanmiddag uw oor legt op deze tekst, hoort u in dat woord welbehaag het kloppen van Gods liefdes hart. Het is dus geen kille mededeling. Een zakelijk verhaal. Een korte boodschap. Nee, het is Gods liefdesboodschap. Voor u. En voor jou. Daarom zeggen die herders, laat ons naar Bethlehem gaan. Zij ontlenen hun vrijmoedigheid uit dat welbehaag. Uit de liefde van God voor een wereld verloren en verzonken in schuld. Er is nog een reden, gemeente, waarom deze boodschap klinkt. Laat ons naar Bethlehem gaan. Let u even op de beweging die de engelen maken. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. En dan moeten we heel laag buigen. Dan bedoelen de engelen op aarde, daar, in die kribbe. Zo laag, dat elk dier, dus ook mens, erbij kunnen. Net hoog genoeg om te voorkomen dat het voedsel wat normaal in de kribbe ligt vermengd wordt met het stro waarmee de bodem en de grond wordt bedekt. Net hoog genoeg om het voedsel schoon te houden en zo laag dat je moet buigen om het te kunnen zien. Laat ons naar Bethlehem gaan. Maar voordat we gaan, gemeente, wil ik wel een vraag stellen. Niet om u en mij af te remmen vanmorgen, vanmiddag. Om een domper op het evangelie te zetten. Integendeel. Ik wil vanmorgen, vanmiddag aan u vragen, wie komt nu tot wie? Wat ging er aan die oproep en wat gaat er vanmiddag aan die oproep voor u en voor jou vooraf? Laat ons naar Bethlehem gaan. Gaat daar niet aan vooraf dat hij als eerste komt tot ons. Dus zaligmaker. Deze boodschap klinkt toch op het moment dat hij geboren is. Hij was al komende in de moederschoot toen de herders nog van niks wisten. Hij werd geboren toen de herders nog druk in de weer waren met hun schapen. Hij wordt verkondigd omdat hij gekomen is. En net als vanmorgen wil ik even met u nog een stap terug doen. Hij was niet alleen komende toen hij ontvangen werd in de moederschoot van Maria. Maar hij deed de eerste stap toen hij opstond om zich aan te bieden aan zijn vader en zich te willen laten zenden naar deze wereld om daadwerkelijk gehoor te geven aan de woorden, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven zou hebben. Wie van ons durft nu nog weg te blijven bij de kribben? Ziet u dat, gemeente, hoe God onteert ons ongeloof is? Dat is niet zomaar iets ongeloof. Blijven zitten. Het evangelie voor kennisgeving aannemen. Niet tot in je ziel laten doordringen wat de Heere zegt. Heden. 25 december 2024 is voor u geboren. De zaligmaker. Horen. Blijven zitten. Teruggaan naar je huis. En niet naar Bethlehem gaan. Wie van ons durft nu nog achter te blijven? En kijk eens, en dan maken we de stap naar het tweede punt, gemeente. Kijk eens wat de Heer ook meegeeft. De Heer geeft niet alleen de opdracht om te gaan naar Bethlehem. Maar hij geeft ook het teken mee, vers 12, en dat is niet zomaar een opmerking, ergens in de marge. Er staat, en dit zal uw teken zijn. Integendeel, het komt al 3 keer in dit hoofdstuk voor, deze opmerking, dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindje vinden, liggende, in doeken gewonden, liggende in de kribben. De eerste keer is in vers 7, kijkt u mee, er staat, en zij baar, daar is het geboren zoon, wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribben. Dat moment, wat daar in stilte gebeurt, ergens in een opvangplaats voor dieren, we laten de discussie vanmiddag maar liggen of het nu wel of geen stal is, of een schuur of een onderkomen in een gebouw, het gaat me eigenlijk om veel belangrijke zaken vanmiddag, vindt u niet? Maar dat moment dat de zaligmaker geboren wordt, in doeken wordt gewonden en neergelegd wordt in de kribben, wordt in vers 12 verhaald, dit zal uw teken zijn, gij zult het kindje vinden in doeken gewonden, liggende in de kribben. En het komt in vers 16 nog een keer terug. En ze kwamen met haast en vonden Maria, Jozef en het kindeke liggende in de kribben. Zet u in uw gedachten even een streepje onder die 3 woorden. In de kribben. Dat is dus het teken. Dat u, jij, ik vanmiddag meekrijgen. Waaraan we hem herkennen. Liggende in de kribben. Waarom geeft de engel en daarachter zijn koning en meester, de heren van hemel en aarde, deze herders en in die herders vanmiddag ons dit teken mee? Liggende in de kribben. Is dat iets om de vindplaats te markeren, zodat we ook weten waar we dit kind aantreffen? Er zijn in Bethlehem blijkbaar, zo weten we vanuit andere evangelieplaatsen, ook meerdere kinderen in deze tijd geboren. Herodes geeft ook niet voor niets later de opdracht aan zijn Romeinse soldaten om alle kinderen onder de 2 jaar om het leven te brengen. En is dat dan de reden om tegen de herders te zeggen, dit kind, dat tref je niet aan in een wieg, in een ledikant of ligt het in het bed bij zijn moeder, je treft het aan in de kribben. Je hoeft niet lang te zoeken in Bethlehem, zo groot is dat plaatsje ook niet. Als je deur opent van een onderkomen waarvan je weet, daar wonen geen mensen, maar daar komen de dieren normaal gesproken, die brengen daar de nacht door, dan tref je hem daar aan, ergens ligt het in de kribben. Nou, gemeente, dat kennen wij ook. Het kan wel eens gebeuren dat je boodschap aan het doen bent. En, nou ja, je bent om 1 uur of 3 van huis vertrokken. Je kijkt op je horloge en je denkt, ik ga dat waarschijnlijk niet redden. Weet je wat, ik heb even een van de kinderen die om 1 uur of 3:30 thuis komen. Je vindt de sleutel onder de bloempot. Dan hoeft ze niet lang te zoeken. Dan komen ze in de tuin en ze weten meteen onder welke bloempot ze moeten zoeken. En daar ligt dan die sleutel. Moeten wij vanmiddag die woorden ook zo lezen? Je hoeft niet lang te zoeken. Het is een bijzondere plek waar je normaal gesproken een baby niet aantreft. maar om jullie te hulp tegemoet te komen, zodat je geen tijd verspilt in het zoeken van mens, vind je hem in de kribbe. Al in de eerste plaats, gemeente, geeft de engel dit teken mee om de betrouwbaarheid van het woord tegenover die herders te bevestigen. Het is niet zomaar een opmerking die de engel heeft uitgesproken tegenover Jozef, tegenover de herders, die midden in de nacht daar opgeschrikt worden door de herder die hen met de heerlijkheid van God omhelst. Maar de hemel heeft gezien hoe Maria, een pasgeboren kind, gewonden heeft in doeken. Neergelegd heeft. Ik heb me daar in de achterliggende dagen, gemeente, meer dan eens ook over verwonderd. Ik hoop dat morgen in de korte dienst voorafgaand aan het kinderkerstfeest ook wat stil te staan. Maar ik denk dat verschillende onder ons dat zullen herkennen. Dat is een tegennatuurlijk gebaar, toch, van een moeder. Dat is het eerste wat je doet, wat je deed toen je zoontje of je dochtertje kreeg. Je nam hem of haar tot je. Je hield het kind bij je. Ook toen het aangekleed of ingebakerd was. En misschien wel geldt dat ook voor jou als moeder. Dat je de eerste dagen dat kindje steeds bij je hield. Kijkt u even hier. Maria legt het neer. Ze staat het af. Want ze is hier geen moeder. Maar ze is, zoals ze dat beleed tegenover de engel, zie de dienstmaagd van de Heere, mij geschieden naar uw woord. Ze staat het af aan al de volken, omdat haar zoon niet geboren werd voor haar, maar voor zijn vader. En daarin voor u, jou en mij. Voordat die herders gaan zoeken, laat hij zich vinden. En voordat die engel tegen die herders zegt, en gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe, is het kind al in doeken gewonden en neergelegd in de kribbe. Het ligt daar te wachten op u, jou en mij. Want het is toch wat de engel zei. U is heden geboren. Niet voor Jozef en Maria. Niet voor het gezinnetje dat nu een kindje heeft ontvangen. Niet voor de familie waartoe Jozef toe behoort. Nee, voor u. Mensen die helemaal niets met Jozef en Maria van doen hebben. Ze hebben ze nog nooit ontmoet, nog nooit van hun gehoord. Jozef en Maria wonen niet eens in Bethlehem. Sinds kort zijn ze daar vanwege het tijdelijk verblijf, vanwege de volkstelling die in opdracht van de keizer Augustus vanuit Rome uitgevoerd moet worden. Er is helemaal geen verbinding tussen die herders en Jozef en Maria. Maar God brengt hen daar. En God laat daar zijn zoon geboren om de betrouwbaarheid van zijn belofte te bevestigen. Maar God laat zijn zoon vooral geboren worden op een plaats waar niemand kan zeggen, en hier woon ik. En als die herders dan op de deur, op de stoep staan, moet ze eerst even aankloppen, meneer, mogen we binnenkomen, want we hebben gehoord dat hier een kindje geboren is. Nee, vandaag even niet. Veel te druk voor de moeder. En het ligt in een kribbe. Toegankelijk voor iedereen. Zelfs voor dieren. Dus ook voor u. We vinden het kind niet alleen in de kribbe, gemeente. liggend in de kribbe. Maar het is ook de zaligmaker, zegt de engel met nadruk. Kijkt u maar mee, vers 11. Daar staat de zaligmaker, welk is Christus, de gezalfde betekent dat. De Heere, dat is zijn erenaam. Je mag ook lezen JHWH, Heere met 5 hoofdletters. In de loop van het evangelie en in het tweede deel van Lucas zal de evangelist uitleggen waarom dit kind, ogenschijnlijk de zoon van een timmerman, je unieke naam met ere mag dragen, de naam Heere, ik ben erbij. Zover is het nog niet. Hier zien we het kind, dat opgestaan is uit de schoot van zijn vader. Dat zich aangeboden heeft om als borg en middelaar geboren te willen worden, te willen leven, te willen lijden, te willen sterven, te willen opstaan uit de doden. Voor u. Voor jou, voor mij, dat hij, daar hij rijk was, arm is geworden. Zo arm wel, kijk, daar ligt hij. In een kribbe. Wat is er nog te zien van zijn hemelse heerlijkheid en majesteit? Waar zijn de vele duizenden engelen met wie hij zich vanaf de eeuw begin dat ze geschapen zijn door de Heere God omringd wist? Waar is het hemelse licht? Waar is de luister, de majesteit van de drie enige God? Hier ligt de Zoon van God die samen met de Vader en de Heilige Geest aan het begin van de schepping heeft gestaan en alles voor zijn aangezicht heeft tevoorschijn geroepen. Ingebakerd in doeken. Toonbeeld van genade. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij arm is geworden. Daar hij rijk was. Zien we hier niet een bijzondere trek naar voren komen, gemeente, van wat de Bijbel bedoelt met genade. Welke trek dan? Dat het kindje ligt in de kribbe, beschikbaar voor iedereen. Die komt, die koopt, eet en drinkt, vindt, gelooft en is zalig. Dat is genade. En daarom benadruk ik het vanmorgen ook zo sterk in het midden van uw gemeente, dat we van die herders niets bijzonders moeten maken. Zoals van Zacchaeus, de evangelist Lucas tekent hem uit, die in de boom klimt, niets bijzonders moeten maken. Tot mijn grote verdriet presenteerde nog niet zo lang geleden een student in de opleiding waartoe ik mag behoren en preken over de roeping van Zacchaeus. En die liet hem weer van alles beleven in die boom. Hij zat daar nieuwsgierig. Meer niet. Hij wilde Jezus wel eens een keertje zien. Maar de zaligmaker zag hem. Met zijn oog. Vol ontferming en genade. Keek door de leegheid van Zacchaeus leven heen. En zag een mens in de boom zitten, liggend, verloren in zonde en schuld. Zoals Jezus Levi zag, die druk aan het werk was, net als de herders hier in de nacht, ze hielden de nachtwacht over hun kudde. Zo stond Levi, de tollenaar, in zijn tollenaarshuis overdag druk aan het werk. En hij zag opeens tot zijn grote blijdschap en verrassing een groep mensen aankomen. En Levi was ondertussen al aan het uittellen. 10, 20, 40, 50 man. Even uitrekenen hoeveel is de winst. Wat strijk ik zelf op en stop ik in mijn portemonnee. En in één keer klonken daar die woorden dwars door zijn leven heen. Volg mij. Ja, de zaligmaker sprak. Volg mij. En als hij spreekt, roept hij sprekend de gehoorzaamheid op. Dan roept hij de liefde tot hem wakker. En geeft hij in die liefde zoveel verdriet en schuldbesef en zondekennis mee, dat een mens verslagen in zichzelf Jezus omhelst als zijn zaligmaker. Durf je het nog? Naar Bethlehem gaan? Want wie in de buurt van deze kribbe komt, moet alles verliezen. Je hebt niets meer over dan Jezus alleen. Maar het kost jezelf. Het kost je ego. Het kost je trots. Het kost je hoogmoed. Het kost je liefde tot de zonde. Het kost je eigenzinnigheid. Het kost je geestelijke dwaasheid en onkunde. Ja, kijk eens wie daar ligt. In doeken gehuld. De zaligmaker. Dan maken we onbewust, gemeente, al de stap naar het, van het tweede naar het derde punt. Kijkt u maar even met me mee. Let u even op die volgorde in de tekst. Er staat, vers 15, laat ons dan heen gaan. En laat ons zien. En dan staat er niet het kind. Maar het woord dat er geschied is. Dat is eigenlijk een hele merkwaardige uitdrukking. Je zou verwachten, zeker tegen de achtergrond van de boodschap van de engel, dat de herders tegen elkaar zeggen, laat ons zien het kindje dat geboren is. We hebben het net gehoord, baby geboren. Nou, er zijn verschillende gezinnen in verwachting. En als je nou je ouders opbelt, en wat is het eerste wat je dan wil als grootouders? Wanneer kunnen we komen? Ik herinner me dat zelf nog toen we de eerste kregen. Bij de volgende helemaal. De oudste dochter werd in Harderwijk geboren, de plaats waar mijn ouders toen woonden. Nou, op een gegeven moment belden we mijn ouders op. Die wonen vanuit Harderwijk, vanuit het ziekenhuis gezien. Ik denk een kwartiertje fietsen nog niet eens. Ik geloof dat mijn moeder nog nooit zo hard heeft gefietst. Ze wilde direct komen. Om haar kleindochter te zien. Begrijpt u nou het merkwaardig in de tekst? Laat ons zien het woord dat we hebben gehoord. Niet het kind. Het woord. Is dat figuurlijk taalgebruik? Gaat het de herders dan ten diepste om het kind, maar proberen ze daar wat meer woorden aan te geven? Nee, het heeft alles te maken met de anen waarmee de engel sprak. Kijkt u maar met me mee. Daar staat als de engel spreekt, vers 10, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Dat is het woord dat ze willen zien. Wat willen ze dan zien? Die grote blijdschap. Die ze zien wanneer ze Jezus zien. Laten wij naar binnen gaan, gemeente, in de krib in de stal van Bethlehem. En als we stil worden bij de kribben, dan zullen we toch aan Jozef en Maria één vraag moeten stellen. Omdat we dat niet weten. De engel heeft ons heel veel verteld vanmiddag. En vertelt hoe we het kunnen vinden in de kribben. Doeken gehuld. De engel heeft ons verteld dat het grote blijdschap geeft. De engel heeft ons verkondigd, heden is u geboren, een zaligmaker voor al de volkeren. We zeiden vanmorgen tegen elkaar, dat zijn ook alle volkeren die de wereld telt en heel het volk mag komen. Maar één ding weten we niet. En dat zullen we toch aan de vader en de moeder vanmiddag moeten vragen. Als we bij deze kribben zitten. Nee, als we op onze knieën bij deze kribben zijn, toch? Dan vragen we aan hen, hoe heet het? altijd Jezus. Hebben jullie de naam zelf bedacht? Nee, voordat Maria zwanger raakte, zei de engel Gabriël tegen de moeder van de Zoon van God, en gij zult zijn naam Jezus heten. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En in die naam ontspringt de bron van blijdschap toch. We dan bij die kribbige kuil liggen gemeten en horen in stilte van de nacht dat deze geboren zaligmaker Jezus heet. Zou je dan vanmiddag niet heel zachtjes met mij willen nastamelen over die kribbe heen? Mijn Jezus. Mijn zaligmaker. Mijn Heere. Mijn God. En mijn Koning. Dat mag. Want hij is geboren voor u, jou en mij. Mag ik nog één keer die vraag stellen aan het eind van de preek? Wie komt nou vanmiddag tot wie? Moeten wij lang lopen om naar de kribben in Bethlehem te gaan? Moeten wij veel inspanning verrichten voordat we bij de kribben in Bethlehem naar binnen kunnen gaan? Nee, vanmiddag komt het evangelie tot jou, u en mij. In de naam van mijn zender mag ik het je voorhouden. Eén blik op Jezus. En je gaat net als die herders terug, vol blijdschap, naar je huis. Wat je dus vanmiddag ook kunt doen, is bij de kribbe je hoofd wegdraaien. Niet die vraag stellen, hoe heet hij? Niet die woorden tot je nemen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dan is Jezus voor u tevergeefs geboren. Maar laat dat vanmiddag niet gebeuren. Want vandaag klonk twee keer het woord heden. Zo gij zijn stem dan hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Dank Heere dat wij in alle rust samen mochten komen rondom uw woord. Mogen de prediking leggen in de handen van u, waarin de verkondiging ook altijd verankerd ligt. U doet met uw woord wat u behaagt. En als we dat uitspreken, ook aan het einde van deze dag, dan is dat een echo op het lied van de engelen. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, mensen een welbehaag. We bidden u, Heere, geef dat die woorden ook meegedragen mogen worden in stilte, overdag mogen worden voor uw aangezicht, maar ook mogen leiden tot de blijdschap die te vinden is in uw Zoon, Heere Jezus Christus. Wilt u met ons zijn, wees in het bijzonder ook met onze kleine kinderen, die toeleven met ons naar morgen. Wees met die kinderen onder hen die zenuwachtig zijn, omdat ze verschillende versen of teksten moeten opzeggen. Geeft u hen de rust die ze nodig hebben. Gedenk ook hen onder ons, heren, die samen zijn gekomen met ons vandaag, als leden van de gemeente of als gasten. Die om zich heen zien hoe families ook samenkomen en ook samen de diensten meemaken. En daarin ook hun eigen pijn ervaren. Omdat ze alleen zijn. Omdat één of meerdere kinderen niet meer thuis willen komen. Of omdat kinderen niet welkom zijn bij hun ouders. Of omdat zij geen kinderen meer hebben. We dragen op aan u, heren, met het gebed of u nu bij wilt zijn. Geef dat Immanuel, God met ons, vertroostend ook zijn vleugelen over hen uitspreidt. En hen zo ook onder hun hoed, zijn hoede neemt. Wilt u zo onze beden horen, onze dank aanvaarden en onze zonden vergeven. Om Jezus wil alleen. Amen. Slotzangen, deze eerste kerstdag is Psalm 68, vers 10. 68, vers 10. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.